Amen. Gaat u zitten, broeders en zusters. Hartelijk dank voor de uitnodiging om vanmorgen weer het woord van God met u te mogen delen. Ik ben net teruggekomen donderdag van een korte zendingsreis van 10 dagen naar Armenië. En daar heb ik prachtige dingen mogen zien, historisch, maar ook heel actueel, hoe Gods koninkrijk gebouwd wordt en hoe hij verder gaat met zijn volk. En het was een voorrecht om daar te mogen zijn en gemeenten te mogen dienen. En het is een voorrecht om vanmorgen weer hier u te mogen dienen met het woord. En daarom wil ik u vragen om op te slaan uit het woord van God, te lezen met me datgene wat beschreven staat in het boek Genesis, hoofdstuk 37. En daar lezen we de versen 1 tot en met 11. Genesis 37, 1 tot en met 11. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël, oftewel Jacob, had Jozef lief boven al zijn zonen, want omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. En daarom haatten ze hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen: hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, we waren aan het schoven binden in het veld. En daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt ge soms over ons heersen? Toen haatten ze hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zeide tot hem: wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Wanneer je het leven van Jozef bestudeert, dan begint dat daar met de beschrijving van wat hij allemaal te vertellen had aan zijn vader en aan zijn broers. En Jozef was een jongeman van 17 jaar. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren toen u 17 was. Toen ging waarschijnlijk ook alles niet helemaal gladjes. Want we hebben allemaal in de loop der tijden moeten leren, en nog elke dag, dat we nog een heleboel te leren hebben van hoe het wel moet en hoe het niet moet. Jozef was een begaafde jongeman. Maar ook een jongeman met een hele bijzondere positie in de familie. Want zijn vader had hem het eerstgeboorterecht gegeven. Terwijl hij niet de eerstgeboren zoon was in de volgorde. Want je leest in 1 Koningen hoofdstuk 5 geloof ik dat Ruben, de eerstgeborene, een enorme seksuele zonde beging. En uiteindelijk werd het eerstgeboorterecht van Ruben afgenomen. Hij was de eerstgeborene van Lea. En uiteindelijk ging dat eerstgeboorterecht naar Jozef. En de mantel die hij van zijn vader kreeg, vertegenwoordigde waarschijnlijk zijn autoriteit en zijn positie binnen de familie. En zijn broers, en er was een heel aantal, die broers die namen dat niet in dank af. En daarnaast kwam ook nog het geval dat Jozef een dromer was. En hij werd ook meesterdromer genoemd door zijn broers. Want steeds weer kwam hij met een bepaalde droom die ze niet erg konden waarderen. En dan zie je hier, ze haten hem, wordt diverse malen gezegd. En ze benijden hem. Want God begon aan Jozef openbaringen te geven. En in die openbaringen zag hij een schoof en andere schoven die zich daarvoor neerbogen. Hij zag in die openbaring een stralende ster, terwijl de andere hemellichamen de meerderheid erkenden van de ster die eigenlijk aan Jozef toebehoorde. En dat bracht heel veel onrust in de familie. Ik wil eigenlijk met u na gaan denken over hoe het verder ging in het leven van deze Jozef. Zijn leven bestond uit allerlei seizoenen. Hij ging vanaf zijn 17e eigenlijk door allerlei ervaringen heen, totdat op zijn 30e, eigenlijk 13 jaar later pas, bepaalde dingen in vervulling gingen, waardoor hij mocht functioneren tot eer van God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die wij aanbidden als allereerst de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Seizoenen van het leven. Ons leven bestaat uit seizoenen. Hebt u dat ontdekt? Je kan als christen ook bepaalde fijne seizoenen meemaken en je kan zware seizoenen meemaken. Als ik zo hoor wat er gebeurd is met onze broeder Salus, dan denk ik, ja, dat is voor hem op dit moment een zwaar seizoen. Maar het woord van God zegt ons, al mijn tijden, al mijn seizoenen zijn in Gods hand. Amen. En hij, en ik denk dat we het gezongen hebben, hij zal alles wonderbaar goed maken op zijn tijd. Amen. Gelooft u dat? Maar we moeten door seizoenen heen. Soms zijn het fijne seizoenen. En dan wil de Heer ons leren dat we in die seizoenen die zo fijn zijn, waakzaam zijn. Soms zijn het zware seizoenen, moeilijke seizoenen. En dan moeten we leren om onze hoop op de Heer te richten en niet blijven steken in een bepaald seizoen. Jozef ging door seizoenen. En laten we eens kijken naar de diverse seizoenen waar hij doorheen ging. Want die seizoenen worden gekenmerkt in het woord van God. Toen ik dat begon te lezen en te herlezen, toen zag ik daar een bepaalde lijn. En ik zag dat iedere keer de kleren of de gewaden van Jozef, de kleden van Jozef die hij moest dragen, dat die te maken hadden met het seizoen waar hij zich op dat moment in bevond. Het eerste kleed wat genoemd wordt, dat zien we hier, dat is dat kleed wat een pronkgewaad wordt genoemd. In een andere vertaling staat daar een veelkleurige mantel. En dat sprak van een stuk positie, van een stuk roeping over zijn leven. Van een bepaalde genade die hem was toegekend. Want broeders en zusters, alles is genade wat God in uw en mijn leven legt. En God had hem genade gegeven dat hij mocht wandelen in die roeping die er over zijn leven lag. Maar u hebt waarschijnlijk ook moeten leren, net zoals ik het heb moeten leren, dat je niet zomaar in een roeping kan wandelen. Want in dat alles geeft God ons een vorming, geeft God ons een proces waardoor we heen gaan, waardoor we in ons karakter leren om die roeping te dragen en uit te voeren. Want een roeping is een werk van God. Maar karaktervorming is iets waar we allemaal doorheen moeten gaan. En daar is samenwerking met God voor nodig. Nou, Jozef begon allereerst met zijn roeping. Hij wist het. Hij was de man met het eerstgeboorterecht. Maar hij was nog maar 17 jaar oud. En hij moest leren om in wijsheid te wandelen. En hij moest ontdekken uiteindelijk dat alhoewel God bepaalde beloften op zijn leven had gelegd, dat het niet om hem als persoon ging, maar dat hij een onderdeel was van een heel groot plan van God. Misschien hebt u het ook wel eens zien gebeuren, dat mensen die op de een of andere manier gebruikt worden door God of een bepaalde gave van God hebben gekregen, dat ze plotseling naast hun schoenen gaan lopen. Omdat ze denken van, wow, ik moet wel heel erg bijzonder zijn dat God mij geroepen heeft en gebruiken wil. Maar nogmaals, alles is genade. Jozef dacht, ik ben wel een heel bijzondere jongen. Want ik heb mijn pronkgewaad van mijn vader gekregen. Mijn vader heeft mij heel erg lief. Op een hele bijzondere manier. En ik heb allerlei dromen van God gekregen. Want mijn schoof en mijn ster, die gaan alle andere schoven en sterren te boven. Uiteindelijk werd dat wel vervuld op de een of andere manier dat zijn broers gingen buigen voor hem. Dat kunnen we later zien als Jozef aan het einde van dit hele verhaal zich bekend maakt als de onderkoning van Egypte, als de broer die verkocht was door zijn eigen broers. En dan komen ze bij hem en dan buigen ze keer op keer. Dus het werd wel vervuld. Maar ik geloof dat er een diepere betekenis lag in de droom die Jozef had gekregen. Want een schoof, dat spreekt over een bundel koren. Ja toch? Dat is de schoof, de bundel koren. En waar God het eigenlijk over wilde hebben met Jozef voor zijn toekomst, was Jozef, ik ga je op een gegeven moment gebruiken. En we zien het nu achteraf, terwijl het vervuld werd. Ik ga je gebruiken om koren te hanteren. Want ik heb je geplaatst en ik zal je plaatsen in een wereld waar grote honger heerst. Het ging niet zozeer om de heerlijkheid en de mooiheid en de meerderheid van zijn schoof. Maar het zou gaan betekenen, Jozef, je staat straks te midden van mensen die koren nodig hebben, die eten nodig hebben. En ik ga jou toevertrouwen om dat brood te kunnen aanreiken aan de mensen die honger hebben. En Jozef, jouw ster betekent dat ik jou geplaatst heb in een hele duistere en donkere wereld, waar het licht zo hard nodig is. En ik ga je gebruiken om dat licht te verspreiden te midden van een heidense duisternis. opdat je mij daar zult kunnen vertegenwoordigen. Amen. Gelooft u dat ook wij geplaatst zijn in een wereld waar honger is? Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. En als je van mij gegeten hebt, dan zul je nooit meer hongeren. En wij zijn geroepen om dat levende brood te vertegenwoordigen en uit te delen. Wij leven met z'n allen in een wereld waar grote duisternis is. En Paulus heeft gezegd dat God ons geroepen heeft om te zijn als stralende sterren te midden van een verkeerd geslacht. Te midden van duisternis, opdat wij het licht van God zullen mogen vertegenwoordigen. Want hij heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En daarbij heeft hij ook gezegd, jullie zijn het licht van de wereld. Ik ben dankbaar dat God ons een roeping heeft gegeven. Ik ben dankbaar dat u en ik mogen staan te midden van deze wereld. En mogen weten, Jezus is het antwoord. En hem wil ik vertegenwoordigen. Maar als we zo'n pronkgewaad mogen dragen door de genade, dan is dat iets wat heel bijzonder is. Maar wat God niet doet om ons te verheerlijken, maar om ons te plaatsen te midden van een wereld in nood. En wat moet je dan leren in zo'n situatie? Als je weet dat je geroepen bent door God, dan moet je leren om te gaan met je broeders die ook een plek in Gods geschiedenis hebben, die ook een plek hebben. En ook als God onze roeping gegeven heeft, dan wil dat niet zeggen dat we meer zijn dan een ander. Want we zijn allemaal kinderen van die ene Vader, gered door hetzelfde bloed van Jezus. Maar onze roeping kan verschillen. En in dat alles moeten we leren om de ander te respecteren, omdat we allemaal Gods medearbeiders zijn. Ieder op zijn plek, ieder op zijn eigen manier. Dat is het eerste, het pronkgewaad. Dan uiteindelijk, u hebt het waarschijnlijk wel eens eerder gelezen. Die broers die mochten Jozef uiteindelijk niet. En toen hij op een dag uitgezonden werd door zijn vader om zijn broeders op te zoeken, toen zagen zijn broers hem van ver al aankomen en de broers die zeiden van, hier heb je die meesterdromer. En het einde van dat verhaal, van dat stuk verhaal was, dat ze Jozef in een put stopten. En terwijl Jozef daar in de put gestopt was, toen zagen ze een slavenhandelaar aankomen, een stoet kamelen. En ze zeiden, weet je wat, we gaan Jozef verkopen. En ze hebben hem verkocht. En zo werd hij van zijn mantel beroofd. Er staat dat ze hem uiteindelijk de mantel uittrokken. In vers 23, daar staat Genesis 37, vers 23. Zodra Jozef bij zijn broers gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg. En ze namen hem en wierpen hem in de put. En de put nu was leeg en er stond geen water in. Jozef werd in de put geworpen. Zijn pronkgewaad werd van hem afgenomen. Uiterlijke dingen kunnen van ons afgenomen worden. Maar het plan van God kan nooit van ons afgenomen worden. Nooit en te nimmer. Want God die beloofd heeft, hij zal het ook doen. Amen. En zo, wat gebeurde er toen? Ze hadden hem in die put gestopt en ze verkochten hem. En wat deden ze toen met die mantel? In vers 31 staat, toen namen zij Jozefs kleed, slachten een geitenbok en doopten het kleed in het bloed. En ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap. Dit hebben wij gevonden. Zie toch of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide, het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. Wat gebeurde er uiteindelijk met het pronkgewaad? Het werd een besmeurd gewaad. Er werden vlekken op aangebracht. Ze hadden het bloed genomen van een of ander dier. En ze doopten dat kleed in het bloed. En daardoor kwamen ze bij de vader met een bepaald product. Een gewaad, een kleed wat besmeurd was aan alle kanten. En daardoor werd Jacob misleid. En hij dacht, mijn zoon zal vast en zeker verscheurd zijn door een wild dier. Wanneer wij een mantel dragen van God, wanneer wij een roeping van God hebben gekregen en een opdracht van God in deze wereld, zal het kunnen gebeuren dat mensen ook als het ware een smet op ons leven willen leggen. Soms wordt er iets over ons gezegd, waardoor mensen een bepaalde indruk van ons krijgen. En wat zijn we dan geneigd te doen? Dan willen we zo graag in de zelfverdediging. Dan willen we zo graag onszelf rechtvaardigen. Vooral als je merkt dat er mensen met een verhaal aan de loop gaan. Of het nu over onszelf is, of over de gemeente waar we naartoe gaan. U hebt het waarschijnlijk allemaal al zien passeren. In uw eigen leven, in het gemeenteleven. Dat mensen soms verhalen kunnen produceren waarvan je denkt, waar halen ze het vandaan? Maar in die karaktervorming wil God dat we leren om niet onszelf aan te bevelen. Dat we niet lopen te verdedigen, want het is God die rechtvaardigt. Het is God die aanbeveelt. Er staat een prachtige tekst in 2 Korinthe hoofdstuk 10 en het is zo'n mooie waarheid van God. Daar staat in 2 Korinthe hoofdstuk 10 vers 17 en 18. 17 en 18. Maar wie roemt, roeme in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Wilt u de proef doorstaan? Dan mag u vertrouwen dat de Heere het werk aan zal bevelen wat hij in uw leven heeft geplaatst. Dan zult u zien dat God u door elk seizoen heen zal leiden. En zelfs wanneer u merkt dat er dingen gezegd en gedaan worden waar u niet achter kan staan, God ziet alle dingen. En hij is het die rechtvaardigt. Hij is het die blijft bevestigen. Maar wij moeten getraind worden in ons karakter. En wij moeten leren om de dingen aan God over te laten en te vertrouwen dat als God roept, dat hij het ook zal doen. Hij die u roept, is getrouw en hij zal het ook doen. En soms kom je in bepaalde omstandigheden dat je denkt van, en nu wil ik graag mezelf verdedigen. En soms moet je dingen kunnen uitleggen, maar het is God die zijn werk bevestigt. Een pronkgewaad werd uiteindelijk, nadat het van Jozef weggenomen werd, werd het een besmeurd gewaad. En daarna was het zo dat hij in het huis terechtkwam van Potifar. En dat hebt u waarschijnlijk ook allemaal gelezen, vele malen. Er staat in Genesis 39, Jozef nu werd naar Egypte gebracht, vers 1... En Potifar, een hoveling van Farao, de overste van de lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was En dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid. En hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. Jozef, de man met de roeping. Jozef, de man met de unieke plek in de familie. De man met de mooiste dromen. Uiteindelijk moest hij leren om het kleed van een dienstknecht te dragen. Het kleed van een slaaf. Kleed van een dienstknecht. En mijn broeders, mijn zusters, daarin is de Heer Jezus ons voorgegaan. Want hij heeft ook gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Hij was het die de hemelse heerlijkheid achterliet, die neerdaalde, zich ontledigd had en het niet als een roof heeft gehad van iets wat hem niet als een roof geacht heeft, als het ware van noodgedwongen wordt het me afgepikt. Nee, heeft het neergelegd en hij is neergedaald in de vorm van een dienstknecht. En wat is dat belangrijk? In al die processen van ons leven, dat we moeten leren om ten allen tijde te dienen. Om ten allen tijde beschikbaar te zijn en om te zeggen, Heer, spreek, wilt u me inschakelen? Ik ben klaar om te dienen. Ik heb mensen gezien in de loop der jaren die zo onder de indruk waren van hun eigen roeping, dat ze niet meer konden dienen. En dat ze hoopten dat andere mensen hun zouden dienen. Maar God heeft ons geroepen om altijd dienstbaar te blijven. Altijd te kunnen dienen op de plek waar God ons gesteld heeft. Een pronkgewaad, hoe mooi die ook kan zijn. Of een besmeurd gewaad met van alles en nog wat op je geplakt wordt. Het gaat erom, zijn we bereid om het kleed van een dienstknecht te dragen. En een gemeente die invloed heeft in deze wereld, is een gemeente vol met dienaren. Die ten allen tijde zeggen, Heer, ik sta klaar om gebruikt te worden. Ik sta klaar om te dienen op de plek waar u me wilt hebben. En wat is dat geweldig, dat we een dienaar mogen zijn. En we zullen nooit op een punt komen dat we niet meer hoeven te dienen. Want Jezus heeft tot het laatste toe van zijn leven gediend. En toen daar het laatste gebeuren was met zijn discipelen, wat zegt het woord van God? Hij nam een handdoek en hij nam een bak met water en hij waste de voeten van zijn discipelen. En hij was in hun midden als een dienaar. Ik heb één groot verlangen en dat is beschikbaar te blijven om te dienen in het huis van God, daar waar het nodig is. Amen. Niet om te heersen, maar om te dienen. Want wie de grootste onder u zal zijn, heeft de Heer Jezus gezegd, zal aller dienaar zijn. En ik hoop dat die dienstbaarheid ook uw leven altijd zal blijven sieren. Want God wil dat we het kleed van een dienaar altijd blijven dragen. Maar wat gebeurde daarna? En ik kom daarbij op het volgende gebeuren van zijn kleding als het ware. Wat gebeurde er met dat kleed van de dienaar? Uiteindelijk was daar mevrouw Potifar die haar ogen op Jozef had geslagen, want ze begon hem aantrekkelijk te vinden. En ze begon uiteindelijk tot hem te spreken en ze begonnen te verleiden. En dat ging dag aan dag maar door. Daar staat in vers 7, hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef en zeide, kom bij me liggen. Maar hij weigerde. En hij zeide tot de vrouw van zijn heer, zie mijn heer bemoeit zich met mij naast zich met niets van wat er in huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon ze dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Jozef was een man die diende vanuit de vrezen van de Heer. En toen daar de gelegenheid was om stiekem een compromis te sluiten, want er staat hier verderop in vers 11, er was niemand van de huisgenoten daar in huis. Niemand zou het zien. Niemand zou er iets van kunnen vertellen. Niemand zag het. En toen daar opnieuw de gelegenheid was om stiekem een compromis te sluiten, zei Jozef opnieuw nee. En dat dag aan dag kwam de verleiding tot hem. En als hij zelf medelijden gehad had, omdat hij zo moeilijk bestaan had, dat er zoveel teleurstellingen in zijn leven waren gekomen. Zijn naam die hij gekregen had bij de geboorte was Jozef, wat betekent hij, God, zal toevoegen. God zal vermeerderen. Dat was de belofte over zijn leven. Maar wat gebeurde er? Het werd niet hoe langer hoe meer, het werd hoe langer hoe minder. Tijdelijk. En Jozef had zelf medelijden kunnen hebben. En zou zeggen, ja, nou, God begrijpt het wel dat ik teleurgesteld ben. God begrijpt het wel dat er niemand is. En ik heb het ook allemaal maar moeilijk. En er is niemand die een arm om me heen slaat. Ik heb het ook moeilijk. Nee. Jozef wist het. Ik leef voor de aangezicht van God. Hoe zou ik kunnen zondigen tegenover God? Hij had de vrezen des Heren. En ook al moest hij een slavenkleed dragen en was zijn pronkgewaad van hem afgenomen, hij wist één ding. Ik zal trouw blijven in datgene wat God mij op dit moment heeft toevertrouwd. En daarom mocht hij overwinning hebben. Maar zijn kleed werd van hem gestolen. En dat wat eerder was gebeurd met het pronkgewaad, dat gebeurde nu weer met zijn dienstgewaad, met zijn dienstkleding. Op dat moment werd het opnieuw van hem gestolen. En opnieuw werden de leugens verspreid door mevrouw Potifar. En ze begon hem aan te klagen over van alles en nog wat niet juist was. Maar één ding, Jozef leefde voor het aangezicht van God. En ook al probeerden mensen hem te vernederen, ook al probeerden mensen hem weg te duwen en uit te schakelen, hij wist één ding, ik leef tot eer van hem die mij geroepen heeft. En zijn kleed werd van hem weggenomen, het werd opnieuw een gestolen kleed. En wat gebeurde er? Toen moest hij zijn dienstgewaad achterlaten en moest hij gevangeniskleding gaan dragen. Van pronkgewaad uiteindelijk naar een dienstgewaad, een dienarenkleed, een slavenkleed. En uiteindelijk zat hij in de gevangenis en droeg hij daar als het ware gevangeniskleding. En het ging van kwaad tot erger. Er staat geschreven in Psalm 105, achtergrondinformatie, Psalm 105, over wat er gebeurde met Jozef. Psalm 105, vers 12. Toen ze weinige mensen in getal waren, en een kleine schare en vreemdelingen daarin, en van volk tot volk trokken van het ene koninkrijk tot de andere natie, gedoogde hij niet dat enig mens hem verdrukte, bestrafte hij koningen om hun entwil. Raak mijn gezalfde niet aan en doe mijn profeten geen kwaad. Vers 16. Toen hij hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond hij, God, een man, Jozef, voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers, totdat de tijd dat zijn woord uitkwam, de uitspraak des Heren hem in het gelijk stelde. Hier staat, hij werd als slaaf verkocht en uiteindelijk knelde men zijn voeten in boeien en hij kwam in de ijzers. Jozef moest een gevangeniskleed dragen. En het ging van kwaad tot erger. Maar God, die belooft, is getrouw en hij zal het ook doen. Alle beloften van God zijn ja en amen. Maar soms gaan we door seizoenen heen die we niet begrijpen. En dan zitten we vast in een bepaalde situatie. En dan zeggen we, Heer, waarom verandert u mijn situatie niet? Waarom moet ik dit meemaken? Als ik dan zo denk aan onze broeder Hans Salis, die revalidatie voor ogen moet hebben. En die waarschijnlijk een aantal maanden helemaal weer op krachten zou moeten komen. Dan zit je in een situatie waarvan je denkt van, waarom is dit eigenlijk gebeurd? En hoe lang gaat dit duren? Maar al mijn tijden zijn in Gods hand. Amen. Al mijn tijden zijn in Gods hand, zegt het woord van God, zegt de psalmist. En daarom, soms kan het gebeuren dat we vastzitten en dan lijkt het wel of we geketend zijn aan een negatieve situatie, waardoor we er niet uitkomen en niet uitgroeien. En Jozef maakt hetzelfde mee, want hij was in de gevangenis en hij zou er ook uiteindelijk een aantal jaren in blijven, terwijl hij er nooit naar gezocht had. Terwijl hij niets anders dan het goede gedaan had. En als mens kan je dan denken van, Heer, hoe lang moet dit nog doorgaan? Van kwaad tot erger. Mijn naam betekent dat u zal vermeerderen, dat u zal toevoegen. En wat gebeurt er? Het een na het andere wordt van me afgenomen. En ik heb hoe langer hoe minder in dit leven. Maar weet u wat zo geweldig is? In de gevangenis verloor Jozef zijn blijdschap niet. Kunt u zich Paulus en Silas herinneren? Ze waren daar in de gevangenis en ze waren gegeeseld en ze waren geslagen. Ze waren aan het bloeden, ze hadden hun wonden opgelopen. Maar terwijl het midden in de nacht was, begonnen ze God te loven en te prijzen. Want ze hadden hun blijdschap niet verloren. En het is zo makkelijk om in bepaalde zware omstandigheden je blijdschap te verliezen. En Satan zal er alles aan doen om ons die blijdschap te ontroven. Omdat hij weet dat er grote kracht ligt in de vreugde van de Heer. Want het woord van God zegt, de vreugde van de Heer is uw kracht. Een andere vertaling zegt, de vreugde in de Heer is uw toevlucht. En als we die vreugde van God mogen bewaren, te midden van moeilijke omstandigheden, dan zullen we onaantastbaar blijken te zijn. Wat staat hier geschreven over Jozef toen hij in de gevangenis was? Staat in vers 4 dat er de overste van de schenkers en de overste van de bakkers in de gevangenis kwamen. En ze hadden allebei een droom gekregen. En er staat er in vers 6, ze wisten niet wat die droom betekende, staat in vers 6, toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hen aan en zie, zij waren mismoedig. En hij vroeg aan de hovelingen van Farao die met hem in hechtenis waren in het huis van zijn heer, waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Daarop zeiden ze tot hem, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. En toen zeide Jozef tot hen, zijn de uitleggingen niet Godszaak? Vertel het mij toch. En daar zie je de sterkte van het karakter van Jozef. Hij zag dat zijn medegevangenen mismoedig waren. Met andere woorden, hij wist het verschil tussen vreugde en verdriet. En Jozef had ervoor gekozen om in zijn strijd zijn vreugde niet te verliezen. En daardoor kon hij zeggen tegen andere mensen: waarom ben je vandaag zo verdrietig? Als mens zou je zeggen: natuurlijk ben je verdrietig als dingen je tegenzitten. Natuurlijk ben je mismoedig als het allemaal anders gaat dan dat je gehoopt had. Maar Jozef zei: waarom zijn jullie verdrietig vandaag? En dat was omdat Jozef boven zijn omstandigheden stond. Hij stond boven zijn omstandigheden. En wat hij ook doormaakte, één ding wist hij: hij was een man met een roeping van God. En daarom kon hij zijn vreugde handhaven en boven omstandigheden. En toen ze hem vertelden: ja, maar ik heb gedroomd. De hoofd van de bakkers, de hoofd van de schenkers, ze zeiden: we hebben gedroomd en weten niet wat betekent. Wat was toen de opmerking van Jozef? Zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Als ik Jozef was geweest, dan had ik misschien gezegd tegen deze mensen van: één ding, je mag met mij over alles praten, maar niet over dromen. Want dromen hebben mij in de problemen gebracht. Ik heb gedroomd en ik zie er niks van. Ik heb gedroomd en het zal allemaal wel niet waar zijn geweest. En het zal allemaal iets zijn waarmee ik aan een lijntje gehouden ben. Want ik zie niks van de vervulling. Nee. Jozef zei: zelfs na die jaren van beproeving zijn nog steeds dromen, de uitleggingen daarvan, zijn Gods zaak. Amen. Als God een opdracht geeft, als God een bediening geeft, het is Gods zaak, niet onze zaak. En Jozef had het vertrouwen dat er een uitleg zou komen en hij deed het ook. En zo kon hij deze mannen een antwoord geven. En de schenker werd bevrijd, de bakker werd veroordeeld. Maar de uitleggingen van Jozef werden vervuld. En toen moest hij opnieuw iets leren, terwijl hij zijn gevangeniskleed aan had. Toen zei de hoofd van de schenkers, die zei: als ik uit de gevangenis kom, dan zal ik jou helpen. En dan zal ik een goed woordje voor je doen. En Jozef zei het ook: kunt u me alstublieft helpen, want ik ben onschuldig in deze gevangenis. Maar wat staat er? Die man was zo blij met zijn eigen bevrijding dat hij zijn hele Jozef vergat. En soms kunnen we goed doen aan bepaalde mensen, en ook dat moeten we leren. En mensen beloven van alles en ze doen het niet. En je zegt: je hebt je uiterste best voor een ander gedaan om een ander te zegenen, en ze stellen je teleur. Ik heb één ding geleerd: je doet het niet voor mensen, je doet het voor de Heer. En God is getrouw, dat zegt het woord van God. En hij ziet de offers die we brengen en hij zal u ervoor belonen. Amen. En mensen kunnen teleurstellen. We kunnen soms hopen op een kruiwagen en dat hoopte Jozef ook. Maar uiteindelijk is het niet gebeurd. En als ik het getuigenis van mijn broeder Polak hoor vanmorgen, dan was het ook wel heel fijn geweest dat er een kennis een goed woordje had kunnen doen. En die zal het ongetwijfeld gedaan hebben. Maar uiteindelijk is wel het de moraal van het verhaal een getuigenis: God heeft het gedaan, niet de mensen. Amen. En zo zal de Heere ook ten allen tijde u nabij zijn, in elk seizoen van het leven wat u meemaakt. Vertrouwt u daarop? Nou, we gaan even verder nog en dan stoppen we. Maar uiteindelijk kwam de tijd. Farao ging dromen en Farao wist ook niet wat hij met die droom aan moest. En toen zeiden ze: er is iemand in de gevangenis, zei die schenker. Iemand in de gevangenis, die heeft mij ook geholpen, die zal u zeker kunnen helpen. En wat staat er dan in Genesis 41, vers 14? Pardon. Genesis 41, vers 14. Toen ontbood farao Jozef en hij haalde hem ijlings uit de kerker. Men schoor hem en gaf hem andere kleren. Halleluja. De tijd brak aan dat hij zijn gevangeniskleed uit mocht doen. En dat hij andere schone kleren kreeg. Waardoor hij opnieuw een stap naar buiten kon doen. Dat de tijd van zijn beproeving uiteindelijk veranderde in vrijheid. En dat hij de overwinning mocht ervaren. Dat hij opnieuw buiten zijn muren mocht treden waar hij geleerd had om vrucht te dragen. Dat hij naar buiten mocht gaan in schone kleren. En weet u, dat wil God ook doen in ons leven. Onze beproeving zal niet eindeloos zijn. Maar het woord zegt ons in 1 Korinthe 10 vers 13. Dat de Heere met de beproeving ook voor de uitkomst zal zorgen. Zodat we er tegen bestand zijn. Halleluja. En op een gegeven moment zullen daar opnieuw die schone, stralende, witte kleren zijn. En zullen we naar buiten kunnen treden en laten zien, God heeft mij door mijn beproeving heen geleid. God heeft mij uitkomst gegeven. En zo kwam hij uit de gevangenis en mocht hij de verklaring van de dromen van farao doorspreken met hem. En wat staat er dan in het volgende hoofdstuk, of in ditzelfde hoofdstuk? Wat staat er dan? Dan zien we daar in Genesis 41, vers 38, nadat Jozef uitgelegd had, die vette koeien en die magere koeien, en wat God met Egypte zou doen, dan staat er in vers 37, dit voorstel nu was goed in de ogen van farao en in de ogen van al zijn dienaren. En farao zeide tot zijn dienaren, zouden we iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest Gods is. Wat een prachtige recommendatie, hè? Niet wie zichzelf aanbeveelt, maar wie door God aanbevolen wordt, die heeft de proef doorstaan. Een man in wie de geest Gods is. En farao zeide tot Jozef, aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn. En op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. En voort zei de farao tot Jozef, zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Daarop trok farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En hij bekleedde hem met linnenklederen en hing een gouden ketting om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En men riep voor hem uit, eerbied. Wauw, dat is de uitredding van de Heer. Niet door mensen georganiseerd, maar op Gods tijd. Want God maakt alle dingen goed op zijn tijd. Halleluja. En zij mocht zijn schone kleren uiteindelijk, nadat God hem gerechtvaardigd had, omdat hij trouw was geweest, omdat de geest van God een werk in hem had kunnen doen, wijsheid in hem had kunnen leggen. Want dat had hij niet altijd gehad. Maar wijsheid in hem kon leggen. Daarna mocht hij zich bekleden met linnenkleren. Fijne linnenkleren. En weet u, linnenkleding in Egypte was de kleding van koningen en de kleding van priesters. En wij zijn ook bekleed met koninklijke priesterklederen. Amen. De bruid is gekleed in fijn linnen. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En de tijd zal komen dat die linnen klederen gaan stralen. En nu al mogen ze stralen in deze maatschappij. Omdat we bekleed zijn met de gerechtigheid van de Heere. Halleluja. En hij zal ervoor zorgen dat wij die witte stralende klederen mogen dragen. En dat we in de functie mogen gaan functioneren als mensen die gezag hebben gekregen van de Koning der Koningen. En dat we mogen wandelen in de wijsheid van God en hem mogen dienen te midden van deze wereld. Jozef had uiteindelijk zijn linnenkleren aan. En Jozef moest het zeggen. Ik heb eerst moeten leren om een dienaar te zijn, voordat ik kon heersen. En Jozef had kunnen zeggen, ik moest eerst leren om die ijzeren ketenen te dragen tot eer van God. En nu mag ik een gouden ketting dragen, omdat God mij uitgeleid heeft en in mijn uiteindelijke bestemming heeft gebracht. Wat geweldig. God had hem beproefd. Maar Jozef kon zeggen, ik heb geleerd om eerst trouw te zijn in de kleine dingen, voordat God mij over grote dingen kon stellen. Ziet u de principes die God ook voor ons gegeven heeft? Hetzelfde gaat voor ons leven op. En zo mogen we vertrouwen dat God ons teleur zal, dat God ons niet teleur zal stellen. Jozef moest de teleurstelling in mensen overwinnen. Ik zie mensen soms uitgeschakeld worden, ontmoedigd worden, omdat ze teleurgesteld zijn in mensen. Teleurgesteld zijn in leiders. En zeggen, ja, ik ben teleurgesteld in de gemeente. Maar wie is de gemeente? Dat zijn we zelf. En daarom, overwin uw teleurstellingen in mensen. Zelfs de teleurstelling die u misschien ervaart in God, als hij niet doet op dit moment wat u uiteindelijk gehoopt zou hebben. Maar God is getrouw. En al zijn beloften zijn ja en amen in Jezus Christus. Op zijn tijd maakt hij alles wonderschoon. We hebben het al gezongen vele malen. Dat is wat God doet. En wat deed Jozef uiteindelijk? We kunnen het verder lezen, leest u het thuis. Maar Jozef kreeg een nieuwe naam. En die nieuwe naam heeft vele betekenissen als je kijkt naar de woordenboeken. Die nieuwe naam betekende openbaarder van geheimenissen. Aan hem zijn geheimenissen geopenbaard. En dat is wat God nog steeds wil doen. Hij wil zijn vertrouwelijke omgang geven aan een ieder van zijn kinderen. En daarin zijn wijsheid met zijn kinderen delen. Wat geweldig. En toen hij zijn zonen kreeg, toen gaf hij die namen Manasse en Efraïm. En de betekenis van de naam van Manasse is, en staat in vers 51. God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. Halleluja. Wanneer we door moeite heen gaan, is het niet Gods bedoeling dat we die in ons achterhoofd vasthouden om nog eens tegen andere mensen te kunnen gebruiken als het nodig is. Nee, hij zegt, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten. Het oude seizoen is voorbij. Ik wandel in een nieuw seizoen en ik kon achterlaten wat me pijn gedaan heeft, wat mij verdriet heeft gebracht. Ik gebruik het niet langer om andere mensen te verwijten, maar ik weet één ding, ik ben het vergeten. Halleluja. Paulus heeft het ook gezegd, met al zijn beproevingen, vergetende hetgeen achter mij ligt, strek ik me uit naar hetgeen wat voor mij ligt. En als we oude herinneringen proberen mee te sjouwen in ons leven, om af en toe nog even te kunnen gebruiken, dan zullen het struikelstenen worden om verder te gaan in onze roeping met God. Vergeet hetgeen achter ons ligt. Strekken we ons uit naar wat voor ons ligt. Amen. En dan zie je de tweede naam, Efraïm. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Het woord van God zegt, niet van harte verdrukt hij de mensenkinderen. Het gaat God er niet om, om het ons eens even moeilijk te maken. Maar wanneer wij door een verdrukking heen gaan, wanneer wij door een beproeving heen gaan, misschien in een vurige oven van beproeving zitten, het woord van God zegt, de geest van de heerlijkheid zal op ons nederdalen. Halleluja. En dan mogen we weten, God maakt ons vruchtbaar in de tijd van beproeving. Amen. En dan als laatste. Toen Jozef zijn broers had ontmoet. En het hele proces hebt u waarschijnlijk gelezen en al meerdere malen gezien. Uiteindelijk, toen hij zei van ik ben Jozef, en hij stuurde zijn broers terug. Wat staat er daar? in hoofdstuk 45, vers 21. Hoofdstuk 45, vers 21. Toen deden de zonen van Israël al dus. Ze gingen terug naar huis om Jacob op te halen. Aan het einde van het verhaal is dat. Ze gingen terug om hun vader op te halen. En om te laten weten, dit is Jozef. Er staat er in vers 21. Toen deden de zonen van Israël al dus. En Jozef gaf hun wagens volgens farao's bevel. Ook gaf hij een teerkost voor de reis. Aan hen allen, man voor man, gaf hij een stel kostbare klederen. En aan Benjamin gaf hij 300 zilverstukken en 5 stel kostbare klederen. Dat is zo betekenisvol, mijn broeders en zusters. Aan het einde van het verhaal zien we dat Jozef, de man waarvan zijn broers hem gestript hadden van zijn mantel, de broers die hem zijn mantel hadden ontstolen toen hij 17 jaar was, die broers die hem eigenlijk door allerlei verdrukking lieten gaan, die hem verkocht hadden als slaaf, waardoor hij uiteindelijk jaren in de gevangenis was gekomen. Die broers die hem het zo moeilijk gemaakt hadden, omdat ze jaloers waren en hem benijden en haten om de mantel die hij droeg. Wat deed Jozef? Hij gaf hun een mantel. Hij gaf hun datgene wat ze hem ontnomen hadden. En dat is vergeving. Dat is vergeving. Dat is het goede doen. Het woord van God zegt, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En Jozef nam die mantels, kostbare kleren. Met andere woorden, jongens, jullie hebben mij mijn mantel genomen vroeger, maar ik ben vergeten de pijn die daaraan verbonden was. Ik ben mijn lijden vergeten. Ik ben niet meer onder de indruk van alles wat ik mee moest maken. Het oponthoud in mijn leven. Het is geen vergooide tijd geweest. Jullie hebben wel mijn mantel gestolen. Maar één ding. Jullie krijgen een hele kostbare mantel van mij cadeau. Want ik heb jullie vergeven. Amen. En dat is de sleutel voor groei in ons leven. Vergeving. Het woord van God zegt, zo wilt de Vader in de hemel dat gij ook elkander vergeeft, gelijk Christus, of gelijk hij u vergeving gegeven heeft in Christus Jezus. En daarom laten we mensen van vergeving zijn. Wat we ook meemaken, bewust, onbewust ons aangedaan wordt. Door woorden, door daden, dingen die we niet begrijpen. We zijn mensen van vergeving. Omdat we zelf vergeven zijn. Amen. Hij die roept, is getrouw en hij zal het ook doen. Zullen we samen danken. En misschien.